Ja, heerlijk om zo te zingen. En ook fijn om hier te zijn. Fijn om samen met jullie de Bijbel te gaan openen. Samen om hier in deze gemeente te zijn. Te proeven wat voor een gemeente dit is. En te merken dat God werkt in heel veel verschillende plekken. En dat God niet beperkt is tot, ik mag zelf dienen in Beverwijk, tot Beverwijk of tot IJmuiden waar wij wonen. Maar God die is overal. En ik wil met jullie nadenken, ik vond het wel heel mooi dat er vandaag een klein kind werd opgedragen. Want een aantal jaren geleden was er in Jeruzalem, werd er ook iemand opgedragen. En dat was Jezus. En ik wil met jullie lezen het verhaal van Simeon en Anna. En dan denkt u misschien van ja, Simeon en Anna, dat verhaal dat is pas nadat Jezus geboren werd. En we zien hier nog maar 3 kaarsen, het is nog geen kerst. En dat klopt, het is in feite een kerstverhaal. En aan de andere kant is het ook een adventsverhaal. Want Simeon was degene die heel veel verwachtte, Jezus die komen zou. Hij had een verwachting van Jezus. En ik hoop ook dat we vandaag die verwachting dat Jezus gaat komen, dat we die verwachting gaan krijgen vandaag. Dus laten we vandaag lezen uit Lucas 2. Lucas 2 vanaf vers 22. Lucas 2 vanaf vers 22. Het is wel interessant als je gaat kijken naar de geboorteverhalen van Jezus. Dan wordt de geboorte van Jezus eigenlijk maar in 2 evangeliën wordt het benoemd. We hebben het evangelie van Matthäus. En daarin wordt gesproken echt hoe God sprak tot Jozef. En sprak tot Maria. En het verhaal over de kindermoord. En het feit dat Jezus naar Egypte kwam en ook weer terugkwam. Dat is het verhaal van Matthäus. En Lucas, die heeft het over de geboorte van Jezus. Maar die legt heel erg nadruk ook op dat Johannes zijn voorloper was. En dan zien we het verhaal eerst de aankondiging van de geboorte van Johannes. En de aankondiging van de geboorte van Jezus. En dan de daadwerkelijke geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 21. Lucas 2 vanaf vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven. Die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is en dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere. Een paar porteltelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was, die een rechtvaardig man was. En Godvrezend, hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want uw ogen hebben uw zaligheid gezien. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid heeft voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd wordt. En Simeon zegende hen. En zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Asher. Zij was op hoge leeftijd. Hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaren met een man geleefd. Ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam erop dat moment bijstaan en beleed eveneens de Heer. En zij sprak over hen tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heer gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Een heel verhaal. Ja, als we zo kijken, het verhaal wat we nu gelezen hebben, dat is het verhaal dat volgt op de herdertjes. De herders die in de veld waren en daar in Bethlehem waren, in de velden van Efrata. En dan een grote engelenmacht was er en die hoorde: Jezus is geboren. En toen zeiden ze van: nou, dat moeten we voor onszelf maar even toetsen. En dan zijn ze naar de stal gekomen en dan zagen ze Jezus zitten. En dan is het hele verhaal van de herders. En dan staat er: en toen de 8 dagen vervuld waren en het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven. En dus er zijn 2 momenten in de geschiedenis van een jong leven dat er iets gedaan moest worden, volgens de wetten van Mozes. Dat is eerst de besnijdenis, bij jongens uiteraard, niet bij meisjes, maar bij jongens. Na 8e dag moet er besneden worden. En dan vervolgens ook nog naar de 40e dag, 33 dagen later. Dat kunnen we zien in Leviticus 12, vers 1 tot 8. En goed gewoon om eventjes dat te lezen, zodat we weten van wat gebeurt er hier nou eigenlijk. Wat was nou de reden dat Jozef en Maria Jezus meenamen naar Jeruzalem? En later zullen we zien dat er staat: en ze namen mee naar de tempel. Leviticus 12. Een paar mensen aan het ritselen. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg: wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij 7 dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van haar afzondering, als zij ongesteld is. En op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Nou, dat is wat er dus gebeurde in vers 21. Het vlees van zijn voorhuid moest besneden worden. Er staat trouwens niet bij waar dat gebeuren moest. Het is niet zo: je moet naar de tempel gaan en daar moet die besneden worden. Nee, dat werd ook heel vaak misschien thuis gedaan of op andere plekken gedaan. Daar hoefden ze niet speciaal voor naar de tempel. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag zij aanraken. En ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Als zij een meisje baart, dan is zij 2 weken onrein, zoals tijdens haar afzondering. En daarna moet zij 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van 1 jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen. Bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van de Heere aanbieden en verzoening voor haar doen. Dan is zij rein van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje of een meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen als een brandoffer en als een zondoffer. Zo zal de priester verzoening doen en zij is rein. Dus het was een hele duidelijke wet van Mozes, waardoor Jozef en Maria naar Jeruzalem gingen en Jezus gingen voorstellen voor aan God. Het is wel interessant dat wij hier, net was er een opdrager van een klein kind, hij is voorgesteld aan de gemeente. Hij is voorgesteld en we hebben een zegen gebeden over het kind en dat is hartstikke goed. Maar in feite is het ook een voorstellen van: oké, hier heeft u een kind gegeven en wij stellen het ook aan u voor. Wilt u alstublieft ook komen en wilt u dit kind ook zegenen? Wilt u, Heer, wij hebben dat kind heeft het nodig dat u erbij bent. Dus het is een stukje opdragen aan de Heer ook. Niet alleen opdragen aan de gemeente en laten voorstellen aan de gemeente, maar het is ook voorstellen aan God. Het is een beetje een tegenstelling, want God heeft het kind gegeven. En zeker het kind Jezus is natuurlijk door God gegeven en is al geopenbaard. Maar toch werd hij nog voorgesteld aan God. Als we kijken, dan is een van de belangrijke personen in dit verhaal is Simeon. In het Hebreeuws zouden ze zeggen Shimon. En wie weet wat dat betekent? Shimon. Dat betekent verhoring. Dus de man die verhoring genoemd werd, die kwam en die had een verhoring van gebed. Namelijk een verhoring van een heel oud profetie die over hem uitgesproken was. Wat wordt er over hem gezegd? Hij was rechtvaardig en hij was godsvrezend. Nou, dat is mooi als dat over jou gezegd wordt. Wie zou willen dat over hem gesproken wordt? Hij was rechtvaardig en hij was godsvrezend. Ik zou dat wel willen als mensen dat over mij durven te zeggen. En wat betekent dat eigenlijk? Hij probeerde zich aan de wet te houden. Aan de wet van Mozes probeerde hij zich heel goed te houden. Hij was rechtvaardig en hij was godsvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Als we dat lezen, dat betekent, als je bijvoorbeeld kijkt naar Jesaja 40, dan staat er troost, troost mijn volk. Dat was, hij had een messiaanse verwachting. Zijn verwachting was, er komt ooit een Messias. De Messias die komt nog. En ook op de dag van vandaag is er nog een grote verwachting in Israël dat de Messias gaat komen. Er zijn een aantal mensen die Messias beleidend zijn en die zeggen Yeshua, Jezus is de Messias. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die geloven daar niet in en die zijn nog verwachtend dat de Messias komt. Nou, Simeon was zo'n persoon die verwachtte dat de Messias kwam. En er staat de Heilige Geest was op hem. En dat is wel speciaal, want de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Als je kijkt naar het Oude Testament, dan staat er over sommige mensen en de Heilige Geest kwam over hen. Maar niet bij alle mensen. Dat is iets wat wij hebben gekregen nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Toen zei Jezus, het is goed als ik wegga, want als ik wegga, dan kan de trooster komen, dan kan de Heilige Geest komen. Maar op bepaalde plekken in het Oude Testament en ook hier aan het begin van het Nieuwe Testament, staat er dat de Heilige Geest over mensen kwam. En de Heilige Geest was op deze man, dus het was een speciale man, deze Simeon. En hij had een goddelijke openbaring gekregen, en dan staat er weer, door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest was daadwerkelijk ook werkzaam in zijn leven. En wat was die openbaring? Een openbaring had hij gekregen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Had een hele mooie profetie gekregen. Weet je, Simeon, voordat jij sterft, komt de Messias. Nou, die verwachting van de Messias, die was natuurlijk al heel oud. Onder andere, Jesaja heeft over Jezus geprofeteerd. En dat was 700 jaar voor Christus, of 740 jaar voor Christus. En andere profeten hebben geprofeteerd over de Messias. Dus die Messias-verwachting was al heel oud. En het Oude Testament is afgesloten zo rond 400 voor Christus. En tussen 400 voor Christus en de geboorte van Christus zit dus 400 jaar waarin God redelijk stil was. Er zat een periode tussen, we hebben net Chanukka, hebben de Joden gevierd. Chanukka is het verhaal van de Maccabeeën waarin er een heleboel afgoderij was. En dat er een aantal mensen opstonden voor God. En de Romeinen die waren de overheersers van Israël. Dus die verwachting die was heel sterk van, oh, eindelijk krijgen we weer die Messias, eindelijk komt terug een beetje ons eigen volk. Maar Simeon die had een belofte gekregen van, weet je Simeon, als voordat jij gaat sterven, ga jij zien de daadwerkelijke Messias. Moet je daar eens na gaan denken. Welke belofte lag er op zijn leven? En hij had het niet zomaar iemand gehoord, hij had het van de Heilige Geest gehoord. En hij kwam door de geest in de tempel. Dat staat er dan zo mooi. En hij kwam niet zomaar in de tempel. Nee, hij kwam door de geest kwam hij in de tempel. Belangrijk om dat eventjes te noteren. Als je gaat kijken, hij is degene die, Jezus, die op een gegeven moment gaat zegenen, Maria en Jozef. Als ouders gaat hij ze zegenen. Dus waarschijnlijk was hij een priester. En priesters kwamen natuurlijk geregeld in de tempel, want dat was hun taak. Maar hier staat er heel specifiek bij dat hij door de geest in de tempel kwam. Dus hij was er niet zomaar omdat hij een dienstje had, omdat hij de stoelen moest klaarzetten of ik weet niet wat. Hij was daar met een taak, want de Heilige Geest had hem gestuurd. Simeon. Wat wordt er gezegd over Jezus? En ik vond, toen ik dit zo aan het voorbereiden was, toen dacht ik, er wordt niet eens zo heel erg veel over Jezus gezegd. Als je gaat kijken, wat zegt Simeon over hem? Hij is de redding die God bereid heeft voor de ogen van alle volken. Simeon zegt, en dat lezen we in vers 31 en 32, hij is een licht met twee redenen. Om de heidenen te verlichten en om het volk van Israël te verheerlijken. Nou, dat Jezus is gekomen om de heidenen te verlichten, dat was op zich niet nieuw. Want ook in Jesaja staat het natuurlijk, van de mensen die in een grote duisternis leven, die zullen een groot licht zien. Het was niet nieuw, maar het was wel heel speciaal dat Jezus is gekomen voor ons allemaal. Want tot aan het moment van Jezus was het heil alleen maar voor de Joden. En pas na Jezus is het voor iedereen gekomen. Als je dan ook gaat kijken naar het boek Handelingen, het grote vraag in het boek Handelingen is het heil niet alleen voor de Joden of ook voor de niet-Joden? En dan hebben we de verhalen als Petrus, die zegt van, ik had Cornelius en dat is echt geen Jood, maar toch viel de Heilige Geest op hem. En dan heb je verhalen van Paulus, die zegt van, ik ging uit en de Heilige Geest kwam en God is aan het werk ook niet voor niet-Joden. En dan heb je uiteindelijk in Handelingen 15 het grote apostelconvent waarin ze zeggen, nou blijkbaar is het heil dan ook voor mensen die niet-Joods zijn. Maar Simeon, die vertelt het hier al. Hij zegt, u heeft het bereid voor de ogen van, alleen de Joden? Nee. U heeft het bereid voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. Eerst zegt hij alle volken, dat is het volk van Israël en alle Joden. Maar later maakt hij het nog even specifieker om eventjes de aandacht te zetten. Het is ook voor de heidenen. En een Jood die zou denken, voor de heidenen? Kan dat voor de heidenen? Simeon, die door de Heilige Geest geleid, die zegt dat het heil ook is voor alle heidenen. Ja, hij legt er nog even de nadruk om. Jezus is gekomen niet alleen voor de Jood, maar ook voor de Griek. En om het volk van Israël te verheerlijken. Velen zullen door Jezus ten val komen of juist opstaan. Nou, ik denk dat je daar apart een preek aan kunt wijden. En dat lezen we ook dan als Simeon aan het profeteren is. Dan staat er, en dat zien we dan in vers 34. En hij zei tegen Maria, zijn moeder. Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Ik denk dat je daar een aparte preek voor zou kunnen houden. Wat dat nou precies betekent. En hij zal tot een teken worden dat weersproken zal worden. Nou, als je de evangelie gaat lezen, je hoeft niet ver te gaan of dat weerspreken van Jezus, dat vind je iedere keer via je terug. En je hoeft maar de straat op te gaan en het over Jezus beginnen. De ene gaat erover vloeken, ja, en dan gebruiken ze de naam van Jezus zonder reden. En een ander die gaat zeggen, ik geloof niet in die Jezus. Of de derde die gaat weer wat anders geks over Jezus zeggen. En er zijn weinig mensen die Jezus belijden als Heer. Hij zal een teken zijn dat weer tegengesproken zal worden. En Simeon die profeteert ook al over de dood van Jezus. En hij zegt, ja Maria, je hebt nu een mooi kind en je bent gezegend. Maar ook door jouw eigen ziel zal een zwaard gaan. Met andere woorden, later zal je heel veel pijn hebben over het lijden dat Jezus zal moeten doorgaan. En we weten ook dat toen Jezus ging lijden en ging sterven, dat Maria zijn moeder erbij was. Interessant is dat Simeon dat zegt tegen Maria. En Jozef bungelt daar een beetje bij. We hebben natuurlijk dat wel vaker gezien. Terwijl in feite, het is een hele patriarchale samenleving was dat. En je zou verwachten dat het in eerste instantie naar de vader gesproken wordt. Maar nee, dit wordt tegen Maria gesproken. En ook wel interessant is dat deze profetie, die wordt bevestigd door de profetes Anna. Dat zien we dan later ook. Anna was er en dat was dan een profetes en er wordt er iets over haar gesproken. En dan staat er in vers 38, en zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En hij sprak over hen tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus we hebben hier een profetie die door Simeon wordt uitgesproken en door een profetes die wordt bevestigd. We weten dat als er echt een profetie is vanuit God uit, van God uit, dat er ook wel bevestiging op te verwachten is. Het is niet zomaar een woordje van een Simeon waar dan toevallig de Heilige Geest op is. Nee, er was nog een profetes die echt God aan het dienen was en die bevestigde nog eens een keer de belofte over Jezus. Als we gaan kijken naar Jozef en Maria, ook wel wat belangrijke punten. Wat wordt er gezegd over Jozef en Maria? En wat me opviel is dat ze waren natuurlijk waarschijnlijk nog tieners. Ze waren net getrouwd. Dat staat er dan. Ze waren net getrouwd. Jozef die wilde in eerste instantie wilde die Maria verlaten toen hij hoorde dat Maria zwanger was. Uiteindelijk kreeg hij een opdracht van God. Nou, je mag best met haar trouwen. Dus hij is met haar getrouwd. Er staat dan, hij had geen gemeenschap met haar totdat ze uiteindelijk Jezus had gebaard. Ze waren getrouwd. En waarschijnlijk waren ze tieners, want het was normaal dat tieners op dat moment gingen trouwen. En moet je eens denken, jongens, jongeren van een jaar of 16, 17, 18, die moederziel alleen, er staat nergens dat de ouders van Maria of Jozef meegingen. Ze gaan dan van Nazareth naar Jeruzalem toe. Ze hadden waarschijnlijk niet veel meer gezien dan Nazareth. Misschien hadden ze Cana gezien of een andere plaats. Maar niet dat ze helemaal naar Jeruzalem waren gegaan. Of misschien ook wel, maar ze moesten in ieder geval alleen naar Jeruzalem toe. En dan moet Maria ook nog bevallen en ze waren nog geen 20. Maar dan staat er, en zij deden alles volgens de geldende regels van Mozes. En dat staat er niet één keer, dat staat er zeker wel 3 keer. Als we lezen in vers 21. En toen de 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven. Dus ze waren aan het besnijden. De besnijdenis was gegeven door Mozes en dat hebben ze gedaan. Vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, en dan gaan ze actie ondernemen. Dus ze waren heel nauwgezet in het volgen van Jezus. Dat viel me echt op. Dat ik dacht van oké, je bent nog niet zo oud, je bent nog een tiener. Tieners in Nederland houden ervan om te rebelleren, om datgene te doen wat God niet, of wat de ouders niet willen. Maar blijkbaar waren zij anders. En heeft Jezus ook wel een heel speciaal paar uitgekozen om zijn zoon te laten opgroeien. Dan staat er in vers 33. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich. En dat staat er ook, als je dat leest, in vers 19 nadat de, of 18. Nadat de herders kwamen en toen zij... En allen die het hoorden verwonderden zich over wat de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Ik denk, ze verwonderden zich. Wat heeft dit nou weer te doen? Laten we gewoon eventjes teruggaan in de tijd. Maria, die plotseling een boodschapper krijgt, een engel. En ze is ook nog maar een jong meisje. Jij zal zwanger worden. En jij zal een kind baren, een Jozef die ook een engel op bezoek krijgt. Jezus die dan geboren wordt, en dan heb je de herders. En dan heb je de wijzen uit het oosten die allemaal komen om Jezus hulde te geven en hem te aanbidden. En te vertellen over een grote hemelmacht die zo kwam en die vertelde over ere zij God en het engelen die gezongen hebben. En dan nu nog eens een keer, dan brengen ze Jezus naar de tempel. Inmiddels zijn 40 dagen verstreken. En de eerste stof van, oké, Jezus is geboren, is neergedwarreld. En dan zijn ze in de tempel. En dan komt er een priester, waarschijnlijk een priester, die dan allerlei zaken gaat vertellen. En zij verwonderden zich. Ik zou dat misschien ook wel gedaan hebben. Me verwonderen over datgene wat er gezegd werd. Ze werden gezegend door Simeon. En er werd geprofeteerd over Maria. Van Maria, pas op, jij krijgt het later nog zwaar. En dan staat er aan het einde van het gedeelte wat wij gelezen hebben. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En als we denken aan Jozef en Maria, dan waren zij gewoon een gezinnetje. En het kind Jezus, hoe speciaal het kind Jezus ook was, het groeide op gewoon in het timmermansgezin van Jozef. En Jozef was vader voor hem, Maria was moeder voor hem. Ze kregen nog andere kinderen en het was een gewoon gezin. Een speciaal gezin met een heel speciale zoon. En ik denk ook speciale ouders. Maar toch, ze groeiden gewoon op. Ze gingen naar huis en ze deden de taak die God hun gegeven had. Namelijk het opvoeden van Jezus. En dat was niet een taak van één dag, maar dat was een taak van 30 jaar. En toen dacht ik aan Advent. Advent 2023. En toen dacht ik aan Simeon, die een grote verwachting had. Een grote verwachting die hij had van, hey, straks komt de Messias. En weet je, ik ga de Messias zien. Een heleboel generaties voor me, die hebben er geprofiteerd over de Messias. En ze zijn blij geweest dat er een Messias gaat komen. Maar ik mag degene zijn die Messias mag gaan zien. En dat had hij gehoord door de Heilige Geest. En God had dat bevestigd aan hem. En mijn vraag vandaag is, hoe staan wij erbij? Hoe staan jullie erbij? Hoe staat deze gemeente erbij? Hebben wij verwachting dat volgende week we mogen vieren dat Jezus, de redder van de wereld, naar deze aarde gekomen is en ook vandaag in ons leven actief wil zijn? Hebben wij die verwachting? Zijn we net zo uit, net zoals dat we verwachten van, oh hier, wanneer gaat het nou komen? Ik denk dat Simeon elke dag zo even rond heeft gekeken, zou dat hem zijn? Oh, daar heb je weer een, zou dat het kind zijn? Zou dat het kind zijn? En dan kwam hij er kwamen natuurlijk heel veel kinderen in de tempel die opgedragen moesten worden. Zou dat het kind zijn? Of zou die dat jongetje het zijn? Hij had een verwachting, een levende verwachting. Of is het soms zoals het bij ons wel eens gaat? Ja, God heeft een profetie gegeven. Oh, dat was mooi die tijd. Maar dat is al zoveel jaar geleden. En langzamerhand kabbelt een beetje af. En gaan we over tot de orde van de dag. En natuurlijk, we doen datgene wat we zijn, ook wij zijn rechtvaardig en godvrezend. En wij verwachten wel dat de Messias er is. En wij verwachten dat de Messias weer komt. Maar ach ja, de herdertjes lagen bij lachten. En we zingen het ieder jaar weer vrolijk verder. En we vieren ieder jaar ons kerstfeest. En we bedenken ieder jaar hetzelfde. Namelijk, nou ja, laten we dan maar dit gaan doen. En we plannen van tevoren welk eten we gaan hebben. En we plannen van tevoren met wie we het kerstfeest gaan vieren. En eigenlijk is alles ieder jaar hetzelfde. Is dat onze situatie vandaag? Of is onze situatie, wij verwachten de Messias. We gaan uitkijken. Want iedere dag kan die Messias kan hier ergens binnenkomen. En het is niet zomaar iemand, maar het is de Messias van Israël. De Messias die al jarenlang voor ons verwacht wordt. De Messias die de wereld gaat veranderen. De Messias die het heil gaat brengen aan ons en aan alle volken. En nou, dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, wat is dit allemaal, die Messias? Dat is zo ontzettend groot, dat kunnen we helemaal niet bevatten. Is dat onze verwachting vandaag? Dat we dat volgende week mogen gaan vieren. Namelijk dat volgende week we gaan vieren, de Messias is geboren. Niet het kindje Jezus dat daar in Bethlehem ergens geboren is, wat we ieder jaar al vieren. Nee, de Messias is voor ons geboren. En dat we net zoals met de engelen gaan zingen, ere zij God in de hemel. Waarom? Omdat de almachtige God naar de aarde is gekomen en dat hij voor ons is gestorven. Gaan we dat vieren? En verwachten we dat? Of verwachten we heel simpel dat we ieder jaar weer kerst vieren? En verwachten we een heerlijke kersttafel en een goede kerststol en ik weet allemaal niet wat? Dat is de grote vraag. Een Simeon die verwachtingsvol was. En ik denk dat toen hij eenmaal in de... Hij werd door de geest geleid naar de tempel toe. Hoe zou die man die ochtend zijn opgestaan? Zou die in de Bijbel gelezen hebben, ik vertaal het een beetje naar deze tijd hoor, zou die zijn stille tijd gelezen hebben en zou de Heilige Geest hebben gezegd, vandaag gaat het gebeuren. Hoe zou die de tempel dan binnen zijn gekomen? Toch heel anders dan dat wij volgende week anders de kerk binnenkomt op kerstmorgen. Messias, heden is uw heden de heiland geboren, de Messias. Hoe staat het daar? Daar vlak voor. Namelijk, heden voor u is in de stal van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus, de Heere. Hier is toch, ik zat er, tijdens de aanbidding zat ik naar te kijken. Het mysterie van de verborgen, het mysterie dat verborgen was, is nu door hen aan ons vervuld. Uiteindelijk de hele, alle namen van God die komen samen in twee woorden. Messias en Yeshua. Die man is geboren. Die Jezus is geboren. En die verwachten we. En hij is gekomen niet alleen voor de mensen uit Israël. Hij is gekomen voor alle volken. Inclusief uit Horen. En omgeving. En is die verwachting zo levend in ons? En is ons begrip van wie Jezus is zo groot in ons dat we dat willen verkondigen? Dat we uit willen gaan? En dat we hier in de buurt gaan zeggen, weet je, ons is de zaligmaker geboren. Komen jullie naar hem kijken, want als je naar Jezus gaat volgen, dan gaat je wereld veranderen, dan gaat je leven veranderen. Is dat iets wat in ons leven speelt? Of kijken we naar welk kerstpakket we gaan krijgen? En zijn we tevreden of ontevreden over wat we gekregen hebben? Een groot verschil. Donna en ik, mijn vrouw en ik, we waren een paar weken terug waren we in Curaçao. En een van mijn vrienden had gezegd, je moet met een kapelaan moet je gaan spreken. Dat is de kapelaan van de gevangenis daar. En die heb ik contact mee opgenomen. En ik mocht naar de gevangenis gaan en ik mocht wat zeggen in de gevangenis. Maar ik werd heel erg bemoedigd door die man. En eigenlijk door het levensverhaal van die man. Want het was een sportleraar, hij is wereldkampioen geweest in powerliften en weet ik wat allemaal. Het is een hele sportieve man. En hij was hier in Nederland, komt uit Curaçao vandaan, maar was in Nederland werkzaam in de beveiliging van Shell. En hij had een goede baan. Maar God zei tegen hem, nee, je moet naar Curaçao toe. En hij is naar Curaçao toe gegaan en is daar in de beveiliging gaan werken en werd ontslagen. En hij was echt heel diep in de put. En God opende de deur dat hij sportlessen kon geven in de gevangenis van Curaçao. Nou, ik weet niet of jullie ooit in de gevangenis op bezoek zijn geweest. Dat zijn bepaalde plekken. Maar de gevangenis van Curaçao stond op dat moment bekend als een verschrikkelijke plek. Met drugsoverlast, moorden, steekpartijen. Het was echt geen plek waar je wil zijn. Maar God zei, jij moet daar naartoe gaan en ik heb voor jou een plan daar. En dat is inmiddels al meer dan 30 jaar geleden. En hij ging sportlessen geven. En hoe zou je sportlessen geven? Hij ging opdrukken met die jongens. En dat is hartstikke goed om jongens even flink aan te pakken. Daar worden jongens gezond van. En dat ging hij allemaal doen. Maar voordat hij de sportlessen begon, ging hij een stukje uit de Bijbel lezen en bidden. En God heeft dat machtig gebruikt. En God heeft gezorgd dat mensen tot geloof kwamen, daar in de gevangenis. Nou, ik mag regelmatig gevangenen bezoeken. Gevangenen die zijn stilgezet. Ze kunnen hun normale leven niet doen en ze zijn stilgezet. En dan gaan sommigen van hen gaan denken. En die kregen dus het evangelie te horen. Terwijl ze aan het sporten waren, kregen ze het evangelie te horen. En hij bouwde een relatie met die jongeren op, met die gevangenen op. Op een gegeven moment heeft hij een doopdienst gehad van meer dan 70 man. Hij heeft 3 keer een doopdienst gehad. Wat was tijd? God had een belofte voor hem. God had een opdracht voor hem. En God ging hem zegenen. Omdat hij vol was van het feit dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen. Omdat Jezus Christus gestorven is voor de zonde. Ook voor de zonde van elke crimineel. En dat Jezus een boodschap heeft voor hen. En dan op het moment dat ze Jezus gaan volgen, dat de gevangenen, dat die gaan veranderen. En enkele van de mensen die gevangen waren, die zijn nu voorgangers. Die zijn uitgegaan. En dat is een complete verandering van die gevangenis. De atmosfeer in de gevangenis is compleet veranderd. Waarom? Omdat Jezus daar binnen gekomen was. Jezus was de gevangenis binnengekomen. En wat in Nederland soms een beetje moeilijk is om het evangelie te verkondigen, dat konden we daar gewoon vrij open doen. We gingen naar een blok toe en hij blies op zijn shofar. En dat geeft natuurlijk een behoorlijk geluid. En hij zegt, kom naar het werk van de Heer. Kom luisteren naar het werk van God. En kom luisteren naar het woord van God. En we mochten het evangelie brengen. Aan mensen die boefjes waren. Die veroordeeld zijn voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar juist voor hen is het evangelie. Jezus hield van ons, terwijl die naar de kerk gingen? Nee, Jezus heeft zijn zoon voor ons gegeven toen wij nog zondaren waren. En Jezus heeft dat ook gegeven, zodat wij uit kunnen gaan. Ik moet u zeggen, in onze eigen gemeente, ik kwam thuis en ik zat te denken, wat doen wij eigenlijk als gemeente met kerst? Want ik hoorde van hem van, ja, we hebben een hele actie om kersttollen te geven aan de gevangenen. En ik hoorde van andere plekken van, ja, we gaan een Christmas outreach doen. En ik weet allemaal niet wat. En ik dacht, wat doen wij als gemeente? En onze gemeente deed weinig, dus ik heb wel wat proberen op te zetten. Maar hoe gemakkelijk is het als gemeente gezellig samen te zitten in je eigen gebouw. Het is lekker warm, het is gezellig, je hebt allerlei dingen voor kerst. Maar datgene waar Jezus voor gekomen is, namelijk om de wereld te verkondigen dat Jezus de Heer is, dat vergeten we soms. Maar dat is zo belangrijk. Jezus zegt, ga dan uit en maak alle tolvolken tot mijn discipelen. En alle volken betekent dus ook de mensen hier in Uithoorn. En omgeving, en Amsterdam, en waar God ons dan ook plaatst. En als we echt kerst willen gaan vieren, dan zal die verwachting van Jezus, die zal in ons hart moeten gaan leven. Ik vind de woorden van Filippenzen 2 altijd zo mooi. Laten we die even opzoeken. Want dat geeft aan wie Jezus is. Filippenzen 2. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, dus hoewel hij God was, dat niet als een roof heeft beschouwd om aan God gelijk te zijn. Hij dacht niet, nou ik heb een mooie positie en de rest ik en de rest die kan maar wat. Nee, hij heeft het niet als een roof beschouwd. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan mensen gelijk te worden. God die God was, Jezus die God was, die heeft een heel groot stuk van zijn waardigheid heeft hij in de hemel gelaten. En hij is gekomen als een klein kind. En dat is wat we vieren met kerst. Jezus heeft zichzelf ontledigd. En is aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Allerzwaarste marteldood is hij gestorven. En hij heeft zichzelf niet alleen ontledigd, hij heeft heel veel van zijn goddelijkheid achtergelaten. Hij heeft zichzelf ook vernederd. Want er staat vervloekt is een ieder die aan een kruis hangt. Hij heeft zichzelf vernederd, hij hing daar. Maar daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Laten we dat in gedachten houden met kerst. Wie verkondigen we? Als we nu nog uitkijken naar zijn komst. Als we nu nog in de adventstijd zitten en zeggen wij leven toe naar het moment dat Jezus zichzelf ontledigd heeft. Laten we dat met verwachting doen en laten we gaan nadenken hoe wij hier in deze omgeving kunnen gaan verkondigen en dat wij kunnen gaan belijden aan naar iedereen dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader en ook tot heerlijkheid voor de mensen van wie we het vertellen. Want ik geloof dat deze gemeente een instrument van God wil zijn hier in deze wijk. God heeft jullie een fantastisch mooi gebouw gegeven, midden in een woonwijk. En er zijn heel veel mensen in de omgeving. Ik werk, behalve als voorganger, werk ik als reïntegratieconsulent. En dat zijn mensen die ziek zijn, langer dan een jaar ziek zijn, die ik mag begeleiden naar ander werk toe. En hier in een van deze wijken, ik weet het niet precies meer welke, het is al een aantal jaren geleden, mocht ik ook een vrouw bezoeken. Een hele schat van een vrouw. Maar ze deed aan allerlei occulte praktijken en ze had een heleboel problemen. Maar ik denk dat als wij het evangelie zouden uitleggen aan haar, dat ze het evangelie zou accepteren en Jezus zou accepteren. Misschien niet direct, misschien moet ze over een pad heen en over een drempel heen, maar ze zou het evangelie gaan accepteren. En net als haar geloof ik dat er heel veel mensen in de omgeving zijn waarin God deze gemeente wil gebruiken om hen tot geloof te komen. Want het evangelie van Christus is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En God wil ons veranderen. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God voor het tot een behoud. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dus ik wil jullie bemoedigen. Bemoedigen om uit te gaan. Bemoedigen wie Jezus is, dat als eerste. En weer opnieuw in gedachten brengen. Welke Messias is eigenlijk gekomen? Ons is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heere. Dat we daar met vreugde van zullen zijn. En dat als wij kerstliederen gaan zingen, dat we dat gaan zingen ter ere van God. En niet om vanuit de traditie, maar dat we dat gaan zingen ter ere van God, omdat Hij het waard is. En dat we gaan zingen ter ere van Jezus, omdat Jezus naar de wereld is gekomen. En laten we ook dat uitspreken naar de wereld om ons heen. Laat deze plek hier in deze omgeving een plek zijn waar mensen naartoe komen. Als ik kijk naar onze gemeente, ik vond het fantastisch. Het was met Pinksteren en we zaten en we hadden een dienst. En we gingen eigenlijk alleen maar projecteren datgene wat er op opwekking gebeurde. En er was een man uit de omgeving en God had hem gezegd, jij moet naar die gemeente gaan. Hij ging vaak naar de PKN-gemeente toe, maar daar vond hij het niet. En God had gezegd, jij moet naar die gemeente, daar onderweg naar de PKN-gemeente toe. En hij kwam. En God heeft die man fantastisch veranderd. Hij is er nog niet. Er zijn nog meer dingen die veranderen moeten. Maar God heeft hem aangeraakt op een machtige manier. En net zoals die man bij ons in de omgeving was, zijn er hier in de omgeving mensen die openstaan om het evangelie te ontvangen. Openstaan om Jezus Christus te ontvangen. Maar wij moeten het ze brengen. Wij mogen de tijd nemen om na te gaan denken, hé, wij verwachten de Jezus. En welke Jezus is dat nou? En hoe kunnen wij dat nou brengen in de omgeving? En ik wil u daarmee zegenen. Amen.